Hey Elke.
Dag Magali.
Goedemorgen en welkom bij de nieuwe aflevering van onze podcast.
Ja, in deze podcast, liever gezegd, gaan we het hebben over iets waar dat er niet altijd graag over gepraat wordt. Dat er best ook wel nog een beetje taboesfeer rond heerst.
Zeker.
Onterecht uiteraard. En dat is onze menstruele cyclus.
Ja. En inderdaad, onterecht. En ik ben wel blij dat er steeds meer aandacht voor aan besteed wordt.
Ja, klopt. Want het is eigenlijk heel vreemd dat er daar zoveel taboe rond heerst. Want ja, ik weet niet wat dat nu de verhouding is tussen mannen en vrouwen in de wereld. Maar ongeveer de helft van de wereld krijgt ze.
Ja.
En zo wordt er daar heel weinig over gepraat.
Ja.
En, wat er ook is, ik weet niet of ja, je hebt er waarschijnlijk wel al over opgelet. Als er reclame is voor maandverband en zo, dan gebruiken ze altijd blauwe vloeistof.
Ah ja, ja, het is ook nooit, ja, heel raar.
Dat is omdat mannen blijkbaar het rood van het bloed niet zouden aankunnen. Maar dan denk ik, heb mijn bitch. Ja. Wij bloeden 5 dagen en we gaan niet dood. Jullie kunnen eventjes naar dat reclamespotje kijken.
Inderdaad, ik ging net zeggen, het is ook niet jullie probleem. Wij zitten ermee. Je moet er gewoon eventjes kijken. En in de gemiddelde film, dat als ik hier uit ervaring in ons huis spreek, waar dan mijn vriend naartoe kijkt, is het toch... Het komt er ook toch wel niet met blauwe vloeistof
uit
de aderen gespoten bloed naar buiten of zo.
Maar dan komt het plots uit de vagina. Oeh. Doet iedereen er raar over.
Ja. En ook altijd die reclamespotjes, daar krijg ik het ook van. Dat zijn ook altijd zo dan... Dat is ook altijd zo van die gestroomlijnde vrouwen die dan zo voor de hele dag verder te doen. Maar misschien willen wij ook gewoon niet de hele dag verder doen. Misschien moet je daarom niet per se...
Ja, die buik is ook altijd plat. Die van mij ja. Niet. Als ik, ja, sowieso al niet echt. Maar die van mij staat altijd ook een beetje boller. Als ik...
Ja, die zien er ook nooit uit alsof ze echt...
Nee.
...ongesteld zijn op dat moment. Nee.
Nee, die zijn niet ongesteld. Ben zeker.
Nee, dus ik vind het heel goed dat we het erover hebben. En ook
ja.
Gewoon eindelijk of zo. Maar ook, ik had het er toevallig gisteren dan ook nog met iemand over. Heel toevallig. Dat je ook zo ja, er zit nu een dochter in mijn buik. Dat ik dat dan straks ook gewoon heel goed ga uitleggen en op tijd. En ja, dat kind ook weet van waar dat komt of zo. Dus dat, ik wist dat ook zelf wel. Maar als ik dat soms hoor, hoeveel mensen dat er, of hoeveel meisjes dat er nog verschieten of niet weten wat er aan de hand is of zo. Omdat dat zo, zelfs door moeders of ouders zo in de taboesfeer gehouden wordt en we zien wel als het gebeurt en dan gaan we het uitleggen of zoiets. Zo'n beetje die...
Ja. En dan jij zegt ik... er ook wel van dat dat nog vaak gebeurt. Ik ben ja, nog niet zo op de hoogte... Ik heb 2 zonen, dus ik ben nog niet zo op de hoogte van wat eigenlijk de kennis daar tegenwoordig van is. Wat jonge vrouwen daarover weten. Of zelfs jonge mannen. Want daar denk ik dat er wel nog een heel groot gat zit. Want,
ja.
Ja... Waarom moeten zij daar niks over leren? Wij leren toch ook hoe dat alles bij hen werkt, of toch min of meer? Hey, waarom...
Ja, zeker.
Waarom is dat zo altijd, ja, nee, dat is een vrouwprobleem, en dan gaan ze zo wat weg. Ja, waarom?
Ja.
Je hebt ja, toch ook een vriendin, of een zus, of een moeder, of weet ik veel wie, die ja. Ontstaat wordt?
Ja, en zeker ook naar later toe. Ik bedoel, als ze dan seksueel actief worden, allee... Dan naar anticonceptie toe. Kan het ook wel fijn zijn om het er samen over te hebben. Of als de man ook een beetje op de hoogte is van hoe en wat.
Ja.
Ja. Ja, dus dat zou zeker ook mijn advies zijn.
Ja.
Om dat toch... Of...
Leer daar een keer wat over. Kom aan, mannen.
Ja,
en ik denk 25% van onze luisteraars zijn mannen, dus hey. Maar ik denk dat er gaan natuurlijk die mannen zijn die daar wel al veel over weten. Ik denk dat er wel het soort mannen zijn die naar een podcast zoals deze luisteren. Maar goed gedaan, mannen die aan het luisteren zijn.
Ja, en überhaupt als je gewoon al open geklikt hebt en wil luisteren naar een aflevering die heet De Menstruele Cyclus.
En je bent al tot hier geraakt.
Ja, voilà.
Hoe bezig. Alhoewel, we moeten ze misschien ook niet te veel bevestigen. Want eigenlijk, kom aan, de helft van de wereldbevolking krijgt de maanstonden. Doe er normaal over.
Normaal, ja. Ja. Jij zegt maanstonden. Dat is meteen ook waar we het daarnet al over hadden. Hoe noem je het en welke namen zijn er allemaal voor? En we hebben toch echt al goed gelachen met
ja.
De benamingen.
Ik neem er even een documentje bij.
Misschien eerst eventjes die dat we zelf vaak gehoord hebben. En, want het meest de menstruele cyclus, en als je dan je maanstonden krijgt, of als je ongesteld wordt.
Ja.
Maanstonden krijgen is wel iets Vlaams. En hier in Nederland wordt meer ongesteld zijn gebruikt.
Ja, ik vraag me wel af waar dat woord ongesteld komt.
Ja.
En dat weet ik niet. Maanstonden kan ik naar heen komen, dan heb je de stand van de maan, hè, denk ik dan.
Ja, en elke maand.
En elke maand, ja. Dus dat klopt ergens nog. Wij zijn onze regels in West-Vlaanderen. Ik denk dat dat ook is omdat regelmatig, of het zou toch zo moeten zijn, regelmatig komt. Ik denk dat daarvan komt ongesteld. Ongesteld is hier ook wel een courant woord. Zeker als je boeken hebt gelezen erover, dan is dat ook het meest gebruikte woord.
Ik ben wel al echt hilarische dingen tegengekomen in het begin dat ik hier woonde, met benaming van je ongesteldheid. Dat is hier in Nederland totaal niet begrepen.
Regels, ja, dat ken ik.
Nee. Een Vlaamse vriendin die ook een Nederlandse vriend heeft, die zei ook zo, ja, maar ik heb mijn regels. En hij dacht, welke regels? We zijn hier toch al een paar maanden samen.
Om 6 uur eten.
We liggen in bed, het is avond, waar heb jij het over? Welke regels moeten we afspreken? Moeten we die opschrijven?
Moeten we een safe word?
Ja.
Wat je nu wil doen.
Ja, dus dat... het ijs was meteen gebroken. De lelijkste benaming persoonlijk vind ik toch echt... Het komt uit het West-Vlaams, hè?
Ja, dat vind ik ook. Die gebruik ik ook niet, want dan vind ik... Ik vind, als ik dat woord gebruik, dan... bezoedel? Ja, dat is het juiste woord, hè? Bedoezel. Oké, bedoezel ik eventjes. Ik dacht eerst dat dat was, maar ik dacht, nee, het is fout. Dus, oké. Dan vervuil ik mijn lichaam een beetje, ik ga het zo zeggen. En dat is... Ja, ik heb mijn bucht.
Ja, je bucht of je brol, dat is toch...
Ja.
En dat is volgens mij ook niet door een vrouw...
Nee.
Ik ben benoemd.
Nee, ik denk het ook niet. Ik denk het ook niet. Dat is niet door een vrouw gebeurd.
Dat is echt vrouwonterend, om het zo te noemen.
Ja, nee.
Niks zelf.
Zeker.
Ik hoorde zelf vroeger als puber, ook vaak zijn de Russen in het land. Of hangt de rode vlag buiten.
Dat ja, de rode vlag ken ik ook de Russen niet zo.
Ja, maar dat
had ik wel al eens gehoord, maar...
Ja, de Russen, rood, communisme, het zal dat wel geweest zijn.
Ja. Ja, want we hebben daarnet eventjes research gedaan. En ik dacht dat er zo wel een heel leuk verhaal ging achter zitten. Maar helaas hebben ze niet veel creativiteit gebruikt toen dat ze die hebben uitgevonden. Dat had inderdaad
niet,
gewoon over.
Ook weer niet iets positiefs, hè, want ja, met de Russen linken we nu ook niet de meest positieve verhalen.
Nee, zeker niet.
Dus,
zeker niet. Er zijn wel nog een paar mooie. Er zijn nog wel een paar mooie. Ik heb er hier al een paar die uit het Nederlands komen. Dat nicht, tante of grootmoeder over of te logeren hebben. Ja, dat is echt Nederlandse zinsconstructie, zou je zeggen. Dat is we niet. Maar ik heb al gehoord, tante Marie is op bezoek.
Ja, dat vind ik ook
wel. Dat klinkt wel nog gezellig.
Dat klinkt heel gezellig, maar ik zou het niet linken. Ik zou het echt niet doorhebben waarover het gaat.
Nee, dat klinkt wel gezellig. Alsof dat je taart gaat eten of zo, want die tante...
Ja, precies. En je bent niet alleen, je bent met twee.
Voilà. Ja, leuk wel.
Ja.
Dan ook, komt ook uit het Nederlands. Bieten gegeten hebben. Ja, ik snap van waar dat komt, maar nog nooit gehoord wel.
Maar waarschijnlijk omdat als je echt heel vaak veel eet, volgens mij wordt dan je plas ook, je urine wat rozig of rood. Misschien dat je dan hetzelfde effect in de wc ziet of zo. Ik heb geen idee.
Okay. En zou dat dan niet uitgevonden zijn door een van die mannen, die helaas nog bestaan, die denken dat wij urineren en menstrueren uit hetzelfde gat?
Oh, dus zijn er nog zo mannen die dat denken?
Het was op TikTok.
Ah,
Het was wat ik...
dat vind ik wel heel kwalijk voor de
Dat vind ik echt een probleem.
kwaliteit van de bevolking.
Ja, ik heb dat een tijdje geleden uitgelegd aan mijn zoon van 9. Die dacht het ook, maar die is 9. Allee.
Ja, dus je moet ergens beginnen natuurlijk. Hè.
Ja.
Ik zal het nog niet aan mijn 3-jarige uitleggen.
Nee. Dus ja, het ging over bevallen en dan zo was, ja, maar je plasbuis is daar toch te klein voor. Ik zei, ja, maar wij hebben een extra gaatje. Ah, ja. Ja, dus ja, veel gesprek was er eigenlijk niet. Was zo, ja. Maar wij proberen daar eigenlijk wel heel normaal over te doen, want het is ook heel normaal.
Ja, maar en een keer dat je er raar over gaat doen, dan wordt het ook iets raar voor die kinderen, hè?
Ja.
Dat is het ook. Als je het gewoon normaal vertelt en ook gewoon normaal vertelt aan een meisje wat er gaat gebeuren op een bepaald moment, wat normaal zou zijn, dan is dat ook niet zo'n ding of zo.
Nee, het is al moeilijk genoeg ook, vind ik.
Nou ja, en dan hebben ze ook, dan weten ze ook gewoon, oké, we kunnen ermee terecht bij onze mama of
Ja,
ouders of.
en niemand voelt zich op zijn best als zij menstrueert. En zeker niet de eerste keer. Dus dan heb je zo dat toch al een beetje weggewerkt.
Ja.
Het is allemaal zo vervelend. En zeker die eerste keer is, oh, ja.
Ja.
Niet fijn, hè.
Nu. Nu. Zeker al, zo in het begin, de eerste keren, dat je dan ook nog niet echt zo het automatisme hebt van iets mee te nemen voor de zekerheid. En dat je dan ineens op school staat of bij je vriendinnetje bent gaan slapen. En oké, nu moet ik ook aan iemand iets vragen. Of dan je vest of je t-shirt of je trui of je pull knopen
Rond je buik
op
bindt.
je buik knopen, want je hebt een vlek op je broek.
En dan
Zo van
hopen
die
dat die niet
dingen.
wit
Oh.
is.
Ja. Ja, zelfs met een jeansbroek zie je dat. Ja.
Dat is waar. Maar wit is altijd het ergste, vind ik wel.
Ja.
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 In Duitsland hebben ze nog een ander. Nee, sorry, het zijn de Fransen. De Duitsers krijgen de rode tante op bezoek. En de Fransen. Denk op zich leuk, maar als je er dan een beetje over nadenkt, dan wordt het weer te plastisch en te visueel voor mij. De schilder in huis. Als je daarop doordenkt, vind ik het dan wel zo weer. Ja, oké.
Ja, hoezo ga je er, wat ga je ermee doen dan?
Ja.
Ja, nee. Ja, dus niet heel veel hele mooie benamingen ervoor.
Nee, in Nederland wordt het ook nog het emmetje genoemd, blijkbaar. Heb je het al gehoord?
Nee,
Misschien is het
nog
ook
nooit
iets van
van
een
gehoord.
tijd geleden.
Of
Om
een
de
andere
bron.
regio misschien.
Ja, dat kan ook, hè? Ja.
Maar
Want
hier in
blijkbaar.
Amsterdam sowieso niet.
Nee, want blijkbaar in Vlaanderen is er ook afhankelijk van de streek welke tante er op bezoek komt. Dus bij mij was het Tante Marie, maar het kan ook Tante Rosette zijn.
Tante Rosette, ah ja.
Ja. Tante Rosa kan ook.
Ja.
Ja, dus ja. Die vind ik wel leuk nog. De tantes mogen langskomen. De prins is jarig, vind ik ook grappig. Ik
Ik
weet
vind
wel
dat
niet van waar
heel
het komt.
mooi. Dat lijkt me ook. En ook waarom prins?
De prins, ja. Het is ook Nederlands eigenlijk. En dan denk je, ja, maar het is oranje. Het zou eigenlijk logischer zijn in België, want wij hebben de kleur. Ja, en
Ja,
jullie
de
hebben ook de
logische.
kleur in jullie vlag. Ja.
Nee, maar ja, Oranje is hier de prins van
Het wel
Oranje.
het kleur, ja, van ja, jullie hebben toch ook Prinsjesdag, dus het is heel vreemd.
Ja.
Er is wel wellicht geen link tussen de twee. En als
Maar
het
en
wel
ook
zo
niet
is
de
en je weet ervan.
prinses is jarig of zo, want allee ja, maak er dan toch niet ook weer iets mannelijk van. Daar kan ik nu echt kwaad om worden.
Was dat ook?
Daar zitten ze nu een keer voor niks tussen die mannen.
Nee, niks aan geholpen.
Nee, niks. Ze helpen niet, ze doen het ook niet kwaad of zo, maar gewoon.
Nee.
Je kunt toch geen bijdrage leveren? Niks, gewoon.
Nee, pas op, ze kunnen er wel voor zorgen dat 9 maanden eventjes stopt. Dat kunnen ze wel.
Ja, oké. Okay. Ja, dat is dan het enige. Maar ook veel fout mee doen, dus blijkbaar. Ik
Ja.
weet ook heel dat mijn broer, die kon ons echt op de kast krijgen als wij aan betand waren of zo. Of als we ruzie aan het maken waren. En dan zei hij, zijn de Russen weer binnengevallen? Zei hij dan.
Dat vind ik ook echt niet kunnen. Dat is
Nee.
zo. Ja. Dat is zo echt afdoen aan de rationaliteit van de vrouw, vind ik.
Ja, dan wel, dat was...
zin om... Ja.
Dat is om horen. Ja, dan zou je hem echt... We hebben ook echt gemapt.
Pas op, dat ging waarschijnlijk over puberjongen die ook van niet beter wist. Maar er zijn ook heel veel volwassen mannen die dat gebruiken. En dat vind ik een beetje kwalijk wel.
Ja, nee. Ik denk ook niet dat hij het ooit... Ik mag het hopen dat hij het nog nooit tegen zijn vriendin gezegd heeft.
Ik heb wel een paar keer gezien. Ik denk wel dat hij mondig genoeg is. Omdat, en dat bedoel ik in de
meest
manier van het woord. Ik denk dat hij mondig genoeg is om daar tegen in te gaan.
Ik bedoel ook gewoon dat ik hoop voor hem dat ze dat het nog nooit gezegd heeft. Het zal niet zijn beste dag geweest.
Hij is nog niet thuis gekomen met blauw oog of zo, nee.
Nee. Maar dan kon ik echt heel kwaad worden.
Nee. Dus kijk, voor alle mensen... Ja, want vrouwen zeggen het soms ook. Dit stopt ermee.
Ja. Wees lief voor elkaar, zeker op dat moment. En inderdaad, dat is toch gewoon... Ik weet ook wel dat als ik dan de dagen ervoor, of die eerste paar dagen dat je dan dat je ongesteld bent, dan, of dat ik ongesteld ben, dan kan ik mij ook kwaad maken. En dan besef ik, terwijl ik kwaad ben, dat ik eigenlijk voor niks zo aan het reageren ben, maar toch...
Ja, dat klopt wel, maar... Allee, ik weet nu niet hoe jij bent voordat je ongesteld wordt. Allee, ik heb het nog niet meegemaakt.
Het ook niet gemerkt?
Nee, nog niet gemerkt, dat wil ik zeggen. Ja, ik ben waarschijnlijk wel een keer bij geweest toen je ontsteld was. Maar mannen doen ook soms hele domme dingen en die hebben dat excuus niet.
Dat is waar.
Ja.
Dat is zeker.
En je moet ook altijd gewoon eventjes denken, mannen, alles wat jullie kunnen, kunnen wij doen terwijl dat we bloeden. Ha.
Ja.
Dus,
bijna alles,
ja. Rechtop staan plassen vind ik nog altijd een uitdaging.
Ja, ik doe dat niet.
Ik ook niet. Dat is een mopje. Wat is zo een beetje jouw relatie, vooral dan in het verleden? Want momenteel word jij niet ongesteld?
Nee, ik heb straks payback time, denk ik, als ik bevallen ben. Maar voor nu ben ik even safe.
Wat is zo jouw relatie met je menstruele cyclus? Want dat is ook niet altijd van een leien dakje gegaan, niet, toch?
Als ik met... Drama, hè?
Lief?
Drama, denk ik.
Ja.
Ja, in het begin... ik weet nog heel goed, in het vijfde leerjaar, dus dat is groep... ik denk 7.
Ja, dat klopt.
7.
3, ik tel altijd zo. 3 is het eerste leerjaar en dan moet je door.
Ja, plus 2, hè. Ja. Dat ik echt bijna maandelijks blijkbaar heel veel last had van mijn buik. En dat mijn juffrouw toen, het super lief, mij zo lichtelijk heeft voorbereid. En zo'n keer apart heeft genomen in de speeltijd. In de pauze van, weet je daar al iets over? Heb je het daar al een keer over gehad? Misschien moet je een keer vragen aan je mama. Of... Alleen, ze heeft mij dat toen een beetje uitgelegd. Dus vanaf toen was ik daar eigenlijk op aan het wachten. Want ik had dus die krampen, maar geen bloedingen. En ik weet ook nog, de eerste keer was in het eerste middelbaar, de eerste examenperiode, de eerste dag van die examenperiode, werd ik wakker om 5 uur 's nachts of zo. Zo echt ook zo nog een uur waarvan je denkt, ik heb mijn slaap echt nodig vandaag.
Ja.
Met heel veel krampen en dus ook bloedverlies. Dus dat was mijn eerste... keer ongesteld zijn, dus dat was waarschijnlijk ook door de stress dat dan echt zo
dat moment had gehad. Dan denk je ook Tante Marie, read the room, hè? Allee, dus.
Ja. Nu niet, Tante Marie. Heel gezellig, maar niet nu.
Nee.
Nee. En dan een paar keer heel onregelmatig, maar ja, in het begin is dat heel normaal. En toen opeens, toen ik ongeveer 16 was, toen besefte ik van, dat is hier al 9 maanden geleden dat ik nog een keer ongesteld ben geweest. Op zich denk je dan als 16-jarige eerst, woehoe, heb ik even geluk dat ik dit niet elke maand heb. Want ik was daar ook echt altijd wel 2 dagen ziek van. Ik moest ook gewoon thuis blijven van school. Ik had zoveel buikpijn, heel veel... ik voelde me echt heel slecht en heel hormonale pieken en dalen. En toen hebben ze dat een beetje onderzocht en mijn hormoonbalans en zo. En toen bleek dat er een vermoeden was van PCOS, dus polycystisch ovariumsyndroom. En ja, heel kort wil dat zeggen dat je dus niet elke maand een eisprong hebt, dus ook niet elke maand ongesteld wordt. En zelfs, dus ja, in mijn geval was het dus 1 of 2 keer per jaar uiteindelijk. Mm-hmm. En wat ze toen deden om die hormonale klachten wat te effenen, is een hele zware anticonceptiepil voorschrijven. Dus die ben ik op mijn 16e beginnen nemen. Waardoor dat dan heel gemanaged was. Hè. Maar ik ben dan toen ook wel 10 kilo aangekomen door die hormonale pil. En ja, vanaf toen was het echt gewoon, kon ik het zelf bepalen. Als ik dan die pil een maand wou doornemen omdat ik op kamp ging of zo, dan was dat allemaal, ging dat allemaal heel goed. Tot ik dan zelf ging studeren en verloskunde studeerde. En toen dacht, PCOS, dat herken ik van ergens. Dat hebben ze mij ooit een keer gezegd. En ik voldeed zo aan alle puntjes die we in de les leerden. Toen toch een keer bij de gynaecoloog geweest. En die zei ook, ja, we kunnen dat pas zien als je wil zwanger worden. Dus, maar ja, de kans is dat dat moeilijk gegaan is, is groot. En toen heb ik dat inderdaad met een vorige partner, ben ik toen een jaar, hebben toen geprobeerd om zwanger te worden. En ik werd ook niet ongesteld, dus dat was elke maand gewoon maar testen doen, omdat ik niet ongesteld werd. Maar ja, goed, het was gewoon omdat ik geen eisprong had. Zelfs eventjes een hormoonbehandeling opgestart. Die relatie is toen misgelopen. En nu mijn 3 zwangerschappen die ik al gehad heb, die zijn heel snel en spontaan gekomen. Dus dat was ineens, ja, heel... ik was gestopt met de pil en blijkbaar was ik 6 weken later zwanger. Dat wist ik dan toch ook pas 6 weken daarna, want ik dacht gewoon dat ik weer niet ongesteld werd, omdat ik dus...
Ja, tuurlijk, ja.
Ja. Maar dat was dus verrassing 1, was Louis. En toen tussen... de eerste en de tweede zwangerschap heb ik dan ook een jaar borstvoeding gegeven. Dus toen lag alles wel een beetje stil. En daarna ben ik terug met de pil begonnen. En dat voelde als zo'n aanslag op mijn lijf. Dat ik heb gezegd, dat ga ik echt nooit meer doen. Ik voelde mij, dat was echt... Alles wat ik daar positief aan ervaren had, was niet meer. Ik was precies terug zwanger. Ja. Dus dat was verschrikkelijk. En dan zwangerschap 2 kwam ook heel snel en zwangerschap 3 nu ook. Dus ja, we hebben dat officieel van de baan geveegd, die PCOS.
Ja, het is wel heel vreemd, want inderdaad, ik ging nu zeggen echt, maar dan doe ik zo af aan jouw verhaal en dat is ook niet terecht. Want alle symptomen die je zegt, kloppen wel. Maar ja, dan gewoon... Buiten dan het feit dat jij ongelooflijk snel zwanger geraakt en ook zwanger blijft. Hé.
Ja.
Want PCO zorgt er ook voor dat je heel vaak een miskraam hebt op 11 weken.
Ja, daar was ik zelf heel bang voor. Ook mede door mijn kennis, maar ook jouw verhalen. Was ik echt ook zelf heel bang om... Ik was zelfs in eerste instantie bang om natuurlijk zwanger te worden. Omdat ik dan dacht, ja, dan wordt het een miskraam. En als ik het met hormonen doe, dan neem ik die hormonen van het begin en hou ik het dan zo in stand. Maar goed, ik weet niet wat er gebeurd is. Soms denk ik een andere partner, maar ja, goed. Dat is ook heel raar. Maar opeens was het weg.
Ja.
Ja. Dus, was ik zelfs super regelmatig ongesteld. Gewoon echt op de dag, 28 dagen, zoals het boekje. Dus dat is voor mij een hele rare ervaring op mijn 30ste geweest.
Ah, zo moet het.
Oh, dit is een menstruele regelmatige cyclus. Oké, ja, dat. En bij jou?
Ja.
Hoe is het bij jou beginjaren?
Bij mij is met mijn cyclus is altijd iets heel problematisch geweest eigenlijk. De eerste keer dat ik ongesteld werd, lag ik in het ziekenhuis. Ik was net geopereerd aan een appendix. Maar ze hadden wel gezien toen ze aan het opereren waren, dat dat eigenlijk niet de reden was dat ik zoveel pijn had. Want ze hadden dus achter, ja, ze hadden terwijl dat ze daar aan het zoeken waren, wat juist het probleem was. Mijn appendix zat, zat een klein beetje ontstoken, maar niet genoeg om eigenlijk de klachten te geven die ik op dat moment had. En toen hebben ze ook opgemerkt dat ik een kist op mijn eierstokken had. Of ja, mijn eierstok en natuurlijk aan één kant. En die was beginnen draaien en die was beginnen bloeden ook in mijn eierstok. Dus die hebben ze dan ook weggenomen. En dan vind ik het wel een beetje jammer, want dan ging heel veel problemen voor later bespaard hebben, dat ze daar niet al meteen een link gelegd hebben naar eventueel PCO. Ja. Want dat was waarschijnlijk al een voorbeeld. Allee, dat was waarschijnlijk al een heel duidelijk teken aan de wand dat dat wel een probleem zou worden bij mij. En... dus de eerste keer was dus net na die operatie. Maar dus
dat was niet echt... dus ook echt geen ideaal moment om...
Nee, zeker niet. Want het eerste moment, er was gelukkig wel een verpleegster in de slaapkamer, in mijn kamer op dat moment. Want ik was ook geland in paniek. Ik wist dat er iets gebeurd was aan mijn eierstokken. En ik doe mijn slip uit en er ligt bloed in. En dan, na een operatie... was dat voor mij, ja, in 13 jaar, ook niet het eerste instinct van ah, dan gaan mijn maand stonden zijn.
Nee, dat is ook heel hard van schrikken.
Er is iets fout gelopen en ik ben aan het bloeden. Maar die zei, ah, je proficiat. En dan, en dan inderdaad, in je ziekenhuisbed, ik moest dan altijd maar neerleggen. De zwaartekracht doet daar dan ook geen leuke dingen, waardoor je het gevoel hebt dat zo overal een beetje niks. En toen, dat was eigenlijk de start van een redelijk pijnlijk en toch wel weg met veel problemen. Want ik ben ondertussen gekroond door mijn gynaecoloog als schoolvoorbeeld van PCO. Toch op wat dat mijn eierstokken betreft. Ik heb heel mooi, blijkbaar voor mijn eicellen. Heel veel moeite met de Nederlandse taal vandaag. een mooie ketting, zei hij. Precies een halsnoer. En de eerste keer dat ik daar echt op werd onderzocht, dan kon je dat eigenlijk heel mooi zien. Maar dat was helaas al na één miskraam en toen dat ik al probeerde zwanger te worden. Dus het heeft eigenlijk wel een hele tijd geduurd, omdat ik qua uiterlijk niet zo heel veel kenmerken heb. Je ziet heel vaak vrouwen met PCO die heel veel donshaar hebben op hun gezicht. En bij mij is dat eigenlijk allemaal niet zo. En dan, wat ik wel heb, ik heb wel de neiging om wat zwaarder te worden. Er drang ook wel hier en daar een kilootje te veel aan. Maar ik heb ermee leren leven. dat is ook wel iets dat typisch is voor PCO. Dat je de neiging hebt om wat sneller aan te komen.
Moet je mee gewicht?
Maar lief?
Moeite met het gewicht behouden of heel makkelijk bijkomen, ja. Ik zei ook altijd, als ik dan met vriendinnen op weekend ging of zo, ik had echt niet zoveel, maar ik moest er nog maar naar kijken. En na zo'n weekend was ik 3 kilo dikker en zij aten 3 zakken chips en er was niks aangekomen of zo. Maar nog misschien heel eventjes, dus de kenmerken zijn zo typisch, dus inderdaad dus wel zwaardere vrouwen. Ik heb ook te horen gekregen van een gynaecoloog dat ik maar gewoon maar wat moest afvallen en dat het dan wel voorbij zou zijn.
Ja,
daar ben ik
en dat is wel iets jammers, want het kan inderdaad, als je heel veel aankoopt op korte tijd, dat menstruele stoornissen geeft en zo, en dat je problemen hebt om zwanger te geraken, dus vruchtbaarheidsproblemen. Maar je hebt gewoon mensen die al, dus van het moment dat ik eigenlijk ongesteld was, bleek dat ik PCO had. En op het moment dat ik de eerste keer ongesteld was, was ik, hoe groot zou ik geweest zijn? 1,65 meter. En ik woog tussen de 55 en de 60 kilo. Dus dat heeft daar niet altijd iets mee te maken.
Ik was toen ook op dat moment niet zo... ik was nu voor deze zwangerschap zwaarder, denk ik, dan... of tenminste, dat weet ik zeker, dan toen ik bij die gynaecoloog kwam. Maar dus dat gewicht en dan donshaar of beharing, gewoon meer beharing op het lichaam, wat de meeste vrouwen niet hebben en de meeste mannen wel. En dat komt dus ook doordat de hormoonbalans tussen de vrouwelijke en de mannelijke hormonen gestoord is. Dus vrouwen met PCO hebben meer mannelijke hormonen. Mm-hmm. Dus ook bijvoorbeeld meer acne. De gynaecoloog die Elke heeft... Ik kwam binnen en hij zei, je moet niks zeggen, ik weet wat je hebt, want die zag mijn gezicht. En die zei, geen vrouw van 25 heeft zoveel acne.
Ja.
Als er hormonaal niet.
Ja, daar ben ik ook... daar ben ik ook eigenlijk van gespaard gebleven. Ik heb nog nooit heel veel acne gehad. Zelfs in mijn puberteit viel dat eigenlijk goed mee. Dus ja, dat geluk heb ik dan nog.
Ja. Maar het is inderdaad dat... Ja, ik, het schoolvoorbeeld was, als je mij zag binnenkomen, dacht... Was er bij mij ook geen twijfel van, ja, dat is PCOS. Maar bij jou was het inderdaad meer als we met de echo keken, hè?
Ja, dat was echt... ja, want de gynaecoloog had uitgelegd wat ik moest zien. En ik heb absoluut geen getraind oog. Ja, dus, ik denk de enige echo's dat ik al gezien heb, zijn die van mijn eigen lichaam. En ik kon het zelfs heel mooi zien. Nee, allemaal witte puntjes van eicellen die daar eigenlijk op dat moment niet meer hadden moeten zitten.
Ja,
dus wat wil je nog een kort uitleggen, Magali? Want ik probeer er altijd een uitleg aan te geven, maar ik ben altijd met één iets mis.
Ja.
En je zegt dat dan, maar ik vergeet iedere keer weer opnieuw wat het is.
Ik ging het ook inderdaad zeggen, van misschien ook eventjes uitleggen wat dat dan betekent. Dus wat gebeurt er? Elke maand, normaal gezien, zou er elke maand rijpen er een aantal eicellen. Die worden follicles en die groeien. En er is altijd dan één dominante eicel. Die mag uitgroeien. Dat is de queen van de maand. Die mag uitgroeien en die wordt dan groot genoeg. Die follikel barst en er is een eisprong. En dan kun je dus zwanger worden. Wat gebeurt er met PCOS? Is dat we onze eicellen gunnen het elkaar niet. Dus iedereen wil de queen zijn. Eigenlijk, om het heel simpel te zeggen, dus de follikels groeien en rijpen allemaal evenveel, of toch een heel aantal evenveel, waardoor dat er geen enkele sterk genoeg is om te springen. Dus er is geen eisprong, maar wel veel halfgerijpte follikels, die dan uiteindelijk kapot gaan, omdat ze dus niet kunnen
afsterven. Of als je heel veel pech hebt als vrouw met PCO, dat ze...
te worden.
Ja, dan kiest dus worden. En ik ken wel een paar mensen die PCOS hebben, die vaak moeten geopereerd worden. En daar ben ik gelukkig ook van gespaard gebleven.
Ja, ja dus, maar eigenlijk dus heel simpel gezegd, is het dus niet één follikel die er helemaal rijpt tot een eisprong, maar gewoon heel vaak meerdere die half rijpen. En dan krijg je dus dat beeld van die follikels die groter zijn dan normaal in rust, maar dus niet groot genoeg om te rijpen. Nu is het ook zo dat PCOS in principe een van de makkelijkst te behandelen fertiliteitsproblemen is, omdat met dus de juiste hormoondosering, en dat is natuurlijk wel, je moet eerst vaststellen dat je het hebt, dan de juiste dosering vinden voor jouw lichaam. En het traject is natuurlijk ook wel intensief, maar op zich, door dan dus hormonen bij te krijgen, zou je dus wel een goede eisprong moeten kunnen krijgen.
Het is dan makkelijkst behandelbare, maar ik denk dat ik ook juist ben als ik zeg dat ook het meest voorkomende vruchtbaarheidsprobleem is. Bij vrouwen.
Ja, dus veel voorkomend, ja. Ja.
Ja. Je hoort van de meeste koppels waar ik hoor dat er problemen zijn om zwanger te raken, als de oorzaak bij de vrouw ligt, is heel vaak PCOS. Gewoon.
Ja.
De boosdoener.
Ja, een hormoondisbalans.
Ja.
Ja.
Komt heel vaak voor. Ik denk dat dat ook meer en meer voorkomt, want onze voeding is ook niet helemaal oké wat dat hormonen betreft en zo. Dus ik denk dat dat daar wel een lelijke rol in speelt.
Ja, en misschien ook... Maar goed, ik zeg hier... ben dan wel professional, maar dat zeg ik totaal ononderbouwd. Ik heb daar dus geen onderzoek naar gedaan. Maar ik weet ook wel dat we de laatste jaren, tientallen jaren natuurlijk, met die anticonceptiepil en verschillende soorten hormonale anticonceptie, dat daar toch ook het een en het ander over onderzocht wordt en dat daar ook steeds meer vraagtekens bij gesteld
worden. Ja, het is allemaal nog behoorlijk nieuw, hè? Anticonceptie, ja. Ja, de pil, wanneer was de pil? Het was de jaren 60?
Ja, ik denk het, de jaren 60, 70, want ik weet dat mijn oma... die heeft 5 kinderen in 4 jaar tijd gekregen, waaronder de 1 tweeling. En na de 5e kwam haar dokter terug uit Amerika en die zei, ik heb iets voor u. En die was een van de eerste.
Neem het.
Ja, zij wou echt niet meer. En dat is natuurlijk tegen het katholiek geloof. En mijn omaatje was zeer, zeer katholiek gelovig. Dus dat was wel... In stilte en een beetje schaamte er rond als ze dan die pil nam. Want ja, dat was tegen de wil van God natuurlijk. Maar dat mensje kon ook garm.
Nee.
5 kinderen in 4 jaar tijd. Ik bedoel, een tweeling krijgen en 10 maanden later alweer een kindje, dat is toch.
Een aanslag op je lichaam, hè?
Ja, dus laten we het. Dus ik weet vrij zeker dat het de jaren 60, 70 waren dat hij in België kwam.
Ja, het was zo'n beetje de hippie Woodstock-periode toch ook.
Ja.
Dat is zo, ja, vrije liefde was toen heel erg. En toen zijn de SOA's gekomen.
Ja, want daar beschermt de pil natuurlijk niet tegen.
Nee, maar inderdaad. Dus ik denk zo op lange termijn, generatie op generatie, dat kunnen ze eigenlijk nog niet echt weten. Want wij zijn nu ongeveer, reken ik dan, de derde generatie sinds de pil. Maar dat is kort, hè.
Ja,
Om
precies.
echt al heel gericht onderzoek voor te doen. En ik denk ook wel een klein beetje, ja, een probleem tussen aanhalingstekens, want ik bedoel dat ook niet op die manier. Ik denk ook dat PCO erfelijk is. En dat dat vroeger gewoon veel minder werd doorgegeven, want heel veel vrouwen met PCO, dat waren dan vroeger zo de suikertantes, dat ze noemden,
Ja,
de
ja,
vrouwen die
ja.
zelf zwanger geraakt waren. Maar nu met dat we al die vruchtbaarheidstrajecten hebben, krijgen de vrouwen met PCO ook dochters, die dan misschien ook PCO hebben. En zo blijft het
Ja.
natuurlijk wel. Wat dat niet wil zeggen dat ik vind dat vrouwen met PCO geen dochters mogen krijgen. Zeker niet.
Dat weet ik. Ik heb je trouwens ook, we hebben je ook onderbroken in jouw verhaal om het eventjes
Ja, maar
terug
ja,
te pakken.
dat was mijn wederzijdse toestemming, hè. Nee, dus om terug te gaan naar het verhaal van mijn relatie met mijn menstruele cyclus, dat is altijd eigenlijk problematisch verlopen. Want het probleem was de weinige ijsprong die ik had, achteraf bekeken, want op dat moment wist ik dus niet wat er aan het gebeuren was, die waren ook heel pijnlijk. Dus ja, als meisje van 16, 17 jaar, had ik soms gewoon dat ik opstond, dat ik heel veel buikpijn had. En ik dacht, ah, ik ga misschien toch een keer ongesteld worden. Maar dat kwam dan niet. En dat was dan blijkbaar mijn ijsprong. Want het duurde ook maar een dag ongeveer dat ik die pijn voelde. En dan, ja, achteraf bekeken, zou dat inderdaad wel kunnen dat ik dan 2 weken later wel ongesteld werd. Maar dan in die periode wist ik ook niet naar waar dat ik aan het zoeken was. Ik heb dat
Ja.
dan eigenlijk gemerkt omdat ik hormoonbehandeling moest hebben om zwanger te worden. En dan kreeg je een spuitje, waardoor je weet dat je, denk 36 uur later, een ijsprong hebt. En dan herkende ik gewoon die pijn. Ah, dat is dus dat. En dat heeft dus de hele tijd geduurd voordat
Voordat
ik
je
dat
dat door.
eigenlijk echt helemaal door had. Ja.
Ja.
Dus ja, dat was moeilijk. Die heeft een beetje het verhaal van de pil en zo. Ik ben er eigenlijk altijd heel hard mee geholpen geweest. Ik ben bij de pil nemen en mijn probleem was een heel grotendeels van de baan. Want een groot probleem bij mij was ook altijd dat als ik toen eens ongesteld werd, dat dat ongelooflijk veel was. Dat ik eigenlijk zelfs soms, ik ging toen naar, ja, ik zat op school zoals de meeste meisjes van 15, 16 jaar. En ik weet nog dat ik altijd nerveus was. Of dat mijn supertampon en mijn dik maandverband genoeg gingen zijn om tot aan de speeltijd te geraken. Dus ik verloor heel veel bloed.
Ja.
En dat is, ja, dat is moeilijk natuurlijk, hé, want je zit net in een leeftijd waar dat er niet altijd evenveel wordt verdragen van elkaar. Of dat er toch heel vaak een rode broek en zo. Dus dat was toch, ik weet nog dat ik daar wel heel veel stress rond had.
Ja.
Ik wist ook nooit op voorhand wanneer ze gingen komen. Er was ook niks waarop dat ik mij kon baseren. Dat was heel af en toe keer omdat ik een ijsprong gevoeld heb. Maar vrouwen met PCO krijgen soms ook gewoon, worden soms ook gewoon ongesteld zonder dat ze een ijsprong gehad hebben. Dat gebeurde bij mij wel.
Ja, dat is het lichaam dat zich wel voorbereidt
Ja.
in bepaalde mate. En dan is er geen ijsprong, maar ja, dat overtollige, aangedikte baarmoederslijmvlies, dat moet, ja, je lichaam maakt schoon, hè. Je baarmoeder wordt schoongemaakt en dat is dus dat bloedverlies dat je dan hebt.
Maar dat was ook nooit op een moment dat ik eigenlijk echt op voorhand kon voorspellen. Dus dat was altijd, oh ja, nee. Dat was echt geen fijne periode. En dan heeft de dokter mij op 16-jarige leeftijd, ja, ik had echt gewoon te veel last en te veel pijn. En dan
Ja.
heeft hij mij aan de pil geholpen. En ik was daar eigenlijk heel erg goed mee. Ik neem nu de pil niet meer, omdat ik, ja, gewoon, er is geen kinderwens meer of zo. Dus ik heb nu een spiraal en daar ben ik eigenlijk ook heel tevreden van. Ik word
Ja.
nu bijna nooit meer ongesteld. Heel af en toe, zo nog een keer een druppeltje of zo. Ik vind het prima.
Ja.
Ja, met spiraal kan je wel nog een ijsprong hebben. En heel af en toe voel ik dat wel nog een keer.
Ja. Maar dat is ook het mooie aan... dat je het ook niet nodig hebt om andere klachten...
ja, dat klopt.
...te maskeren. Hè? Want die pil wordt dus, zoals in mijn geval, om dus die acne onder wat minder te maken, om dus die vrouwelijke hormonen... Ja, je krijgt dan gewoon volop vrouwelijke hormonen binnen. En dat maakt dan weer dat de balans redelijk normaal wordt, als je dus te veel mannelijke hormonen hebt. Dus dan is een spiraal natuurlijk inderdaad een heel mooie uitkomst.
Ja,
ik neem aan het hormoonspiraal, toch?
Ik zou het nog een keer moeten bekijken. Ik heb aan de gynaecoloog al die gevraagd met de minste hormonen.
Ja.
Want ik had zoveel spuiten moeten zetten om zwanger te kunnen geraken. Ik had zoiets van heel die hormonenwinkel. Ik heb het gehad. Ik wil gewoon zonder veel miserie voor je leven.
Maar het is zo dat koperspiraal is wel bekend om, dat is dus zonder hormonen. Maar als je al hevig van jezelf ongesteld wordt, dan is een koper eigenlijk niet aan te raden. Omdat je dan vaak nog steeds ongesteld blijft of nog meer bloed verliest.
Ik ga het hem de volgende keer vragen welke ik heb.
Ja. Maar goed, je bent er goed mee, dus het maakt niet uit.
Ja, 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 zeker. Zeker. Ja. Ik had in het begin, de eerste paar jaar zelfs, had ik zo wel af en toe nog een keer een beetje bloed. Maar dat was zeker niet meer de stress van vroeger, want eigenlijk had ik zelfs niet echt een maandverband of een tampon nodig. Als ik gewoon naar het toilet ging, was zo een beetje rood toiletpapier heb. En dan ga ik die dan misschien soms nog een keer een inlegkruisje om zeker te zijn, maar eigenlijk was dat nooit meer echt noemenswaardig. Er zal misschien wel een keer een vlekje op mijn onderbroek gezeten hebben, maar daar is het ook wel gestopt.
Fijn, gelukkig.
Het is wel fijn.
Ja. Ik moet trouwens denken aan, als je dat zo zegt, met al de middeltjes die je dan kunt gebruiken om het bloedverlies op te vangen. Wat dat ook echt zo een top evolutie is, vind ik, is dat er allemaal nieuwe dingen ontwikkeld worden, ja, zoals de cup en de onderbroeken.
Mm-hmm.
Dat ik dan denk, oh ja, fijn dat het voor meisjes of voor vrouwen toch ook gewoon makkelijker gemaakt wordt.
Tena, wat ik heel jammer vind, is dat het niet gratis is voor vrouwen. Dat vind ik wel een probleem. Want dat is hier in Vlaanderen een tijdje geleden, onder andere met de warmste weken, redelijk hard aan bod gekomen dat er echt menstruatiearmoede is.
Ja. Dus meisjes... Ik heb dat ook meegekregen van...
Ja. Meisjes die thuis blijven van school, omdat ze geen maandverband kunnen betalen. En dat is wel een groot probleem. En ik denk dat ik dat helemaal juist zei, want hier zijn we gewoon toevallig een beetje opgekomen. Maar ik wil gerust nog een keer de gegevens in de comments op Instagram zetten. Er bestaat daar een VZ2 voor. En die VZ2 heet volgens mij Drup.
Ja.
En die zorgen er onder andere voor dat er gratis maandverband en tampons waarschijnlijk ook, dat weet ik nu niet precies, in scholen verkrijgbaar zijn.
Dat is wel inderdaad heel... Want
ja,
aan de ene kant, het is dus gewoon verschrikkelijk dat meisjes daardoor school missen, gewoon omdat ze dus niet buiten kunnen komen. Maar aan de andere kant, als je soms verhalen hoort van dat tampons dan 3 keer zo lang ingelaten worden, dat er infecties ontstaan door dus zo'n, ja, doordat je niet geld hebt om gewoon normaal dat materiaal te kunnen gebruiken, als in veel te lang of niet
correct. Mm-hmm.
Ja.
Dat is een groot
probleem. Dat ook even problematisch is natuurlijk. Ja.
Ja, en ik vind ook wel, het is, ik vind ook, sorry, anticonceptie ging ik nu zeggen, maar menstruatieproducten, dat is toch een basisbehoefte gewoon. Dus dat zou eigenlijk wel mogen gratis zijn, vind ik persoonlijk.
Ja, dat is waar.
En dat valt ook perfect te controleren, volgens mij. Ik kan er bijvoorbeeld voor zorgen, ik ben er weer met mijn anticonceptie, dat menstruatiemiddelen... Dat eigenlijk gewoon alleen maar bij de apotheek verkrijgbaar is.
Ja, ik ging zeggen of terugbetaald wordt of zo.
Ja, kan ook. Dan moeten die mensen ook al wel het geld hebben natuurlijk.
Ja, maar ik bedoel gewoon dat het vergoed wordt door...
Mm-hmm.
Inderdaad bij de apotheek of zo.
Ja, vind ik ook. Ja, en dan kunnen we misschien ook doorgaan op anticonceptiemiddelen, want dat klopt ook niet helemaal dat wij als vrouwen allemaal zelf moeten betalen. Want ik denk, heel veel van die mannen willen ook niet dat wij 10 kinderen hebben. Dus, nee. Dus eigenlijk zou dat ook wel gratis mogen zijn. En denk ik dat je heel veel andere problemen ook uit de wereld zou helpen. Maar dat is misschien een hele andere discussie dan.
Ja.
Dat is een andere
podcast. Ik zou er gewoon van uitgaan dat een goed idee zou zijn.
Ja, zeker weten.
Ja. Nee, precies. Dus er komt zoveel bij kijken en het wordt nog altijd niet als iets gewoon normaal beschouwd of waar dat we normaal over kunnen praten of zo. En dat is toch... Ja. Soms ook als ik dan met mijn werk dus vrouwen aan de telefoon krijg die dan... ik heb een zwangerschapstest gedaan en dan vraag je een beetje hoe lang denk je dat je zwanger bent. Ja, ik heb geen idee. Echt ook, ja... Ik bedoel, het is iedereen zijn goed recht natuurlijk, maar vrouwen die ook totaal geen idee hebben van waar ze in hun cyclus zouden moeten zijn, die gewoon opeens dachten, oei, de laatste keer was volgens mij bij nieuwjaar en nu is het maart of april en ik heb nog niks gezien. misschien moet ik een keer een test doen en die zwanger blijken te zijn. En bijvoorbeeld, dat komt toch ook vaak voor en in alle klassen
ja, zeker.
Van de bevolking, dat ik dan soms denk, ja, ik vind dat toch echt... ofwel ja, ben je gewoon zo, laat het maar gebeuren en ik zie wel en ik trek het me gewoon niet zoveel van aan. Ofwel denk je toch echt ook, wordt er dan niet genoeg aandacht aan besteed of uitleg aan gegeven of... Ja, dat vraag ik mij dan toch.
Ja, dat is zeker bij vrouwen die een normale cyclus hebben. Bij vrouwen, ja, zoals ik. Ik wist ook nooit wanneer het kwam.
Nee, maar dat is natuurlijk een heel ander verhaal.
Dat is heel, ja, tuurlijk. Maar ja, we gaan er hopelijk nog altijd vanuit dat de meeste vrouwen wel gewoon een normale cyclus hebben. En dat die inderdaad niet precies weten wat er gebeurt.
Nee, en inderdaad ook wat jij zegt, hè, van die ijsprong en zo. Het zou toch echt ook heel fijn zijn als we daar gewoon uitleg over geven. En ik denk dat dat dus al in scholen moet beginnen. En
ja.
Ze krijgen ook seksuele opvoeding, dus... Waarom zou dat dan daar ook niet over gaan? En omdat de jongens het niet hoeven te weten, is dus al, hebben we al gezegd, een heel flauw excuus waar wij niet mee akkoord
zijn. Ben ik ook.
Ja.
Ben ik ook. Wij leren toch ook over de erectie? Allee, ik bedoel...
Ja, precies. En ook, het heeft toch ook te maken met de seksuele opvoeding begint toch ook met de cyclus en te weten wanneer je dan zwanger bent. En,
ja, en het is toch gewoon ook biologie?
Ja,
dat is toch
precies.
Gewoon, ja.
Ja. Ja.
Ja, ik denk, je moet dan soms de tabel van buiten leren hoe lang dat welk dier zwanger is. En over vrouwen ga je het dan niet leren of zo.
Allee, ja, dat is de praktische dingen, hè. Dat je zo... Ja. Dat je denkt, ja... Hoezo... moeten we inderdaad zoveel dingen van buiten leren waar we nooit in ons leven iets mee gaan doen... En als je er iets mee wil doen, dan word je dierenarts en dan leer je het ook wel. Want, of dierenzorger.
Ja, en dan
leer je het later ook nog veel beter. Maar zo praktische dingen en inderdaad gewoon waar ze elke dag mee te maken gaan hebben. En
ja,
dat zou wel heel...
Klopt zijn. Helemaal. Misschien moeten we het kort eventjes ook overlopen hoe dat een normale cyclus eruit ziet. Wil ik het een keer proberen en jij mag me verbeteren.
Dat is heel goed.
Dus... Dag 1 van de cyclus wordt normaal gezien met het begin van je maanstonden of je ongesteldheid. Ja. En dan, dus dan gaat eigenlijk het overtollig bloed van de cyclus van de maand ervoor. Je lichaam wordt eigenlijk gereinigd tijdens je menstruatie. In die periode, net erna, de 5 dagen daarna. Ja, ik weet het, want ik heb dan hormonen moeten nemen. Begint het eigenlijk het nieuwe eitje te rijpen. En dat duurt, ja, de periode die daar tussen zit en tussen de ijsprong, dat kan wel een klein beetje verschillen. Maar, ja. Maar gemiddeld, na 2 weken zit dat eitje klaar, volgt er een ijsprong. En ik denk dat dat bijna altijd met de regelmaat van de klok wel is dat twee weken na je ijsprong, dat je dan wel ongesteld wordt.
Ja, dus...
Ik ben een paar details vergeten waarschijnlijk. Dus
nee, dat mag het, maar ja.
Helemaal goed uitleggen.
Nee. Dus het was heel goed. Maar dus, het is inderdaad zo, in een cyclus van 28 dagen, dan wordt het dus dan wordt de cyclus dus eigenlijk in 2 verdeeld, 14 dagen voor de ijsprong, 14 dagen na de ijsprong, ongeveer. En er werd vroeger van uitgegaan dat de 14 dagen na de ijsprong, dat altijd 14 dagen is. En dat als je een langere of een kortere cyclus hebt, dat dus in het eerste gedeelte zit. Voor de ijsprong. Nu is daar ook weer al een nieuw onderzoek naartoe gedaan. En nu zou het ook wel zo zijn dat het... dat soms de ontwikkeling eventjes op pauze kan gezet worden na de bevruchting en zo. Dus dat ook niet, dat ze daar ook niet meer helemaal zeker van zijn. En ook andere factoren die daarbij meespelen, waardoor dat het dus ook zou kunnen zijn dat het ook in de periode na de ijsprong toch een beetje verschilt qua cyclus. Maar volgens het standaard model van 28 dagen heb je dus 14 dagen dat het eitje gaat in die 14 dagen dat het eitje rijpt, groter wordt, die follikel gaat springen en je hebt de ijsprong.
Ja, maar klopt het dan wel niet dat wel de marge die erop zit en die 2 weken na je ijsprong, dat die veel kleiner is dan de marge voor je ijsprong?
Ja, zeker. Ja. Dus we weten nooit, we zeggen altijd, we weten nooit wanneer je ijsprong precies zal zijn in je cyclus, hè? Gewoon zo. Maar we weten wel dat je ongeveer 2 weken daarna ongesteld wordt.
Ja. Bij mij, dat was het enige dat klopte bij mij.
Ja, en dat is bij de meesten dus wel zo. Dus dat is maar heel recent. En ze zijn daar ook nu nog steeds onderzoek naar aan het doen. Dus dat is ook nog niet... Daar is ook nog geen heel duidelijk resultaat over die laatste 2 weken. Dus we houden gewoon aan. 14 dagen daarna begint je ongesteldheid. En dus weer een nieuwe cyclus.
Ja.
Ja.
Voilà.
Dus eigenlijk... Ik zou daar niet te veel moeilijker over doen.
Nee.
Dat is eigenlijk het belang.
Nee, ik denk als heel veel vrouwen, en mannen ook trouwens, dat al zouden weten.
Ja.
Want ja, ik blijf het vreemd vinden dat er daar nog zoveel onwetendheid rond is. Mm-hmm. Terwijl dat eigenlijk iets heel normaals is. En dat eigenlijk ook perfect te monitoren valt over het algemeen.
Ja. Ja, en ik... ik was dus gisteren bij de acupuncturist en we hadden het er dus toevallig over. En zij zei ook bijvoorbeeld, ik zei ook van mijn klachten als ik dan ongesteld werd. En zij zei, ja, eigenlijk is dat ook iets in je lichaam dat eigenlijk ook een energieblokkage is. Dus dat je eigenlijk ook geen last zou mogen krijgen. Dus zij zei zelfs, kom maar naar mij als je weer last hebt en met een paar... of 1 of 2 behandelingen, kan ik de meeste klachten zelfs al weghalen. Dus zeg dat ook maar aan je dochter. Dus zo kwamen we er ook bij op. Geef ook uitleg aan je eigen meisje. En dat is toch ook fijn om te weten dat er ook iets mee kan of zo. Of dat je daar nu wel of niet in gelooft of voorstander voor bent. Of iets dergelijks. Maar dat het dus niet... dat je kunt ook goed informeren naar... Wat ga ik daarmee doen en welke klachten heb ik en wat zijn mijn opties? En niet gewoon, ik neem de pil.
Of ik onderga het gewoon een beetje.
Of ik onderga, dat is... ja. Ibuprofen en dafalgan waren mijn vrienden. Paracetamol en ibuprofen dus.
Ja, en ik vind ook als je pijn hebt, want ze hebben dan ondertussen al onderzocht, menstruatiepijten... kan ongeveer dezelfde hevigheid van pijn geven als een hartaanval.
Ja, ik zag het ook dus laatst. Ja.
Als je pijn hebt, neem dat. Maar er is nu ondertussen ook wel een trend, of toch een onderzoek die daar naartoe gedaan wordt, hoe je eigenlijk je menstruatiecyclus helemaal in je eigen voordeel kan gebruiken. Ik denk dat dat nog altijd niet geldt voor vrouwen zoals ik, die gewoon helemaal niet weten.
Nee, dat is wel een beetje een
menstruatiecyclus weet zelfs niet hoe dat werkt. Dus ja, niet hoe je dat eigenlijk in je voordeel helemaal kunt gebruiken. En ook veel, er bestaan ook wel ondertussen al bedrijven die inzetten op voedingssupplementen die je cyclus ook zouden moeten aanpakken.
Ja, en dat je het zo allemaal beter begrijpt en je eigen lichaam ook, hè, inderdaad. Dus dat heeft dan ook te maken, ze noemen dat dan de seizoenen van je cyclus. Dat vind ik dan ook heel mooi. Dus hoe dat wij het net een beetje... technisch hebben uitgelegd, zij zeggen dan, je hebt dan de lente, de zomer, de herfst en de winter. En dus de herfst en de winter zijn is de periode dat je niet te veel moet inplannen, of dan beter gewoon gezellig thuis kunt blijven en goed voor jezelf kunt zorgen en warm houden en nestje bouwen en zo die dingen. En dat dan de zomer en de lente, dat je dan vaak zo goed voelt, dat het dan ideaal moment is om naar feestjes te gaan en dingen in te plannen. En inderdaad, dat je zo een beetje meer volgens je cyclus gaat leven in plaats van volgens de maatschappij. En ik denk dat dat inderdaad, zeker via sociale media, ook echt heel hard een opmars krijgt, die gedachte.
En ook niet fout. Ik vind het een leuke gedachte, maar
ja.
Ja, natuurlijk, je moet je cyclus wel een beetje kennen, als je cyclus al te kennen valt.
Hè. Precies. Maar... Je moet een beetje cyclus hebben, hè.
Ja, je moet eerst een hebben voor...
Precies. Nee, ja, en dat is toch... Ja, ik vind dat heel mooi en ik hoop dat dat... Allee, dat we nu aan de start zitten van gewoon een heel andere kijk daarop en dat steeds meer...
Ja.
Bedrijven of mensen of vroedvrouwen of leerkrachten, mama's, papa's, die daar gaan op inzetten ook.
Ja, ik geloof er wel in hoor, want ik was naar een homeopaat geweest toen ik probeerde zwanger te worden voor het tweede kindje. En die heeft mij voedingssupplementen gegeven om mijn vruchtbaarheid eigenlijk nog te optimaliseren. En ik heb die 1 maand moeten nemen. Leg het daaraan, ik weet het niet, maar het heeft geen kwaad gedaan in ieder geval.
Ja, maar het is ook, met al die dingen denk ik dan ook, baat het niet, dan schaadt het niet.
Ja, dat is waar.
Ik ben ook toen ik ben bij mijn miskraam naar de acupunctuur geweest en zij zei, kom maar terug als het gelukt is. En dan ga ik de energie naar je kindje openzetten, dat ze dus, dat is ook heel veel... energie van de placenta en dat die doorstroming ook goed is en zo. En ik dacht ook, ja... Dat kan werken of dat kan totaal niet werken. En ik heb al een gezond kind, dus mijn lichaam kan het. Dus waarschijnlijk was het ook wel zonder die acupunctuur gelukt. Maar toch, ja, baat het niet, dan schaadt het niet. En ik heb er
een
massage aan overgehouden. Dus dat zijn allemaal dingen die je kunt inzetten. En je moet gewoon, dat is waarschijnlijk niet medisch onderbouwd of al onderzocht. Maar het kan echt geen kwaad om daar... Je eigen lichaam in te herkennen en zo.
Ja. En gewoon als we vandaag de dag dan een goede raad mogen geven, is gelijk hoe laat je helpen.
Ja.
Je moet niet gewoon vanuit gaan dat als het superveel pijn doet, dat dat allemaal maar normaal is. En dat dat iets is dat je moet doorstaan als vrouw, vind ik.
Ja, zeker. Want we hebben het nu over PCOS gehad, maar er is ook, ja, ook best vaak voorkomend endometriose bijvoorbeeld.
Ja, maar zelfs los van alle problemen, er zijn gewoon vrouwen die een regelmatige cyclus hebben en die toch een heel pijnlijke menstruatie. Ja. Laat je helpen. Ja, zoek daar iets voor. We moeten het niet zomaar ondergaan.
Nee, precies. En je mag erover praten en je mag het gewoon ook bespreekbaar maken. En heb een beetje begrip voor elkaar.
Ja.
Toch? Ja.
Zeker, altijd eigenlijk.
Toch aan het eindigen met een goede raad.
Zeker, ja, ja, ja.
Van tante Kaat, niet van tante Marie, maar van tante...
Ook niet tante Rosette.
En tante Rosette, nee.
Nee. En ik weet, het is een beetje haaks tegenover onze aflevering over goede raad, maar ik denk dat het echt... Het was een lieve goede raad dat we net gegeven
hebben. Ja, toch?
Ja, vind ik wel.
Ja. En ook als je vragen hebt of zo, je mag ook altijd... op onze Instagram
zeker
persoonlijk berichtje sturen.
Van Magali ga je antwoorden krijgen van mij, vooral steun.
Voilà. Ja, precies. Maar we werken goed samen, hè?
Zeker.
Dus dankjewel om weer te luisteren naar deze aflevering. Hopelijk vonden jullie die ook leuk om te beluisteren. Hebben jullie er ook iets aan gehad? En... horen we jullie bij de volgende terug?
Ja, tot de volgende keer dan.
Tot de volgende.
Dag.